Dat kan goed. Frank, zullen wij de deur dicht doen? Want ik denk dat het ongeveer 8 uur is. Nog 1 minuut? Oké. Okay. Goedenavond allemaal. Ik ga hier staan deze keer. Heel mooi dat het, wat mij betreft tenminste, fysiek kan. Want digitaal, er kan een hoop digitaal en er is een hele hoop mogelijk. Maar ik denk dat het toch prettiger is om het in deze setting te doen. Najaarsbrief vanavond wordt toegelicht. Ik stel voor en daarna dus uit van de begroting 2021. Mochten er even verduidelijkende vragen zijn, kort, kernachtig, laten we het tussendoor doen. Houd het interactief. Zijn wat meer principiële vragen, wat meer... vragen die wat langer antwoord vergen, laten we dat na afloop doen, is mijn voorstel. Dan ga ik allereerst een zonde opbiechten. Dan heb ik dat maar vast gedaan. Ik heb vroeger geleerd, daar moet je gelijk mee beginnen, heb je dat gehad. Want u bent gewend, na afloop van deze presentatie, een boekje te krijgen. En een najaarsnota en een mooi boekje van de begroting. Dat krijgt u vanavond niet. Nou, ik dacht het al. Ja. Dat is, ik was al voorbereid. Ik denk van ik ga straks voor een lege zaal ga ik iets vertellen of zoiets meer. Die komt zo spoedig mogelijk naar u toe. Dus daar wordt de laatste hand aangelegd op dit moment. Dus dan weet u dat komt. Datgene wat vanavond gepresenteerd wordt, is wel, denk ik, de kern van de begroting en van de najaarsnota. Dus u wordt volledig meegenomen wat dat betreft. En als laatste, de PowerPoint, heb ik net met de Griffie afgesproken, die wordt na afloop van deze presentatie wordt die op de raadswebsite gezet. Dus dan bent u helemaal geïnformeerd en bij, om het zo maar even te zeggen.
Mag ik daar een vraag over stellen, meneer de wethouder?
Ik moet nog beginnen en u gaat nu al een vraag stellen.
Nou, nee, over hetgene wat u al gezegd heeft.
Okay.
Ik ga nog geen vragen stellen over hetgene wat u nog gaat zeggen. U zegt net, denk ik, u denkt dat wij nu de juiste versie krijgen dat er geen verandering meer plaatsvindt. Maar u sluit niet uit dat er nog wel verandering plaatsvindt.
Ah, dan, ja, ik wil dat heel scherp zijn wat ik zeg inderdaad. Nee, wat nu gepresenteerd wordt, dat is de definitieve versie. Dat is door het college vastgestelde versie. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Alleen, we zijn al bezig met de laatste redactionele slag. Sommige dingen moeten even helderder toegelicht worden. Er staat een hoop informatie in de begroting. En daar zijn we nog mee bezig om daar de laatste hand in te leggen. Ja, dan bent u helemaal op de hoogte. En dan ga ik beginnen met het plaatje wat u kent. En u zou teleurgesteld zijn als ik het plaatje niet zou laten zien. Ik heb het in elke presentatie er dus weer laten zien. Even van belang, najaarsbrief. Dat is de tweede begrotingsbijstelling. En daarnaast, dat is ook weer van belang, de structurele elementen daaruit, die worden meegenomen in de begroting. En daar komen we straks wel op. Najaarsbrief. We hebben een aantal incidentele voor- en nadelen en die tellen nog even exclusief het sociaal domein, maar daar kom ik zo meteen nog op. U zult begrijpen dat vanavond een aantal keren naar bod komt. We hebben een voordeel incidenteel, doe ik dat? 1,6 miljoen. En er zijn een aantal wat technische dingen. Het primitieve begrotingssaldo, dat valt nu gewoon vrij bij de najaarsbrief conform gebruik. En daarnaast hebben wij een nieuwe financiële verordening vastgesteld en dat betekent dat mee te nemen gelden, maar 1 jaar mee mogen. Dus het budget van 2020 mogen nog in 2021, worden ze dan nog niet besteed. Dan vallen ze vrij en dan worden ze weer als incidenteel nieuw beleid opgevoerd en zijn ze weer onderdeel van de integrale politiek-bestuurlijke afweging. Dus ja, dat is de eerste keer. Dus dat betekent dat u hier zo'n 440.000 euro ziet vrijvallen als onderdeel van het resultaat. En straks bij de begroting zult u weer zien dat weer voorgesteld wordt als een incidenteel nieuw beleid. Daarnaast een aantal dingen. Het schommelfonds. U weet dat wij voor schommelingen in het gemeentefonds, dat wij daar een schommelfonds voor hebben ingesteld. Totaal 5 ton. Daar hebben we een klein beetje uit moeten halen en de rest kan vrijvallen. En wat ik heel positief vind hierin is de bouwleges. Want Maar we weten allemaal dat het is coronatijdperk en je verwacht daarna dat ook de woningmarkt daar last van heeft. Tot dusver valt dat dan nog mee. Geen garanties voor de toekomst, volstrekt helder. Maar de bouwleges hebben in elk geval zich positief ontwikkeld. En dat is een hoopgevend geheel. Nou, dan nog een aantal andere mutaties tellen op tot 1.631.000. Dat is incidenteel. Dan hebben we structureel een paar dingen waar ik niet te veel over zeg. Een paar kleine posten. De accountant, die wordt steeds maar duurder. Als je dat vergelijkt met 5 jaar geleden, of misschien nog langer geleden, en je kijkt naar de kosten nu, dan zit daar een behoorlijk verschil in. Maar het gaat om geld. Verzekeringen, dat is een post die langzaam maar zeker wat opgehoogd is. Waar we tot dusver nog vaak in het resultaat niet te vallen, maar waar we nu de begroting gewoon op hebben aangepast. En er zit een technische in, daar kom ik straks nog op, de voorziening pensioenen voor wethouders. En u wilt natuurlijk dat de wethouders dat die een goede oude dag hebben, dus daar moet geld voor gereserveerd worden. Ik kijk maar aan meneer Pieters dat u het daar niet mee eens bent. Maar ik kom er nog op. Voordat u... ik kom er nu op. Dat is namelijk het punt. We hebben een accountant, die kost ook nog 20.000 euro meer, maar dat hebben we net al gehad. De accountant die zegt van, we hebben nieuwe spelregels met elkaar. En dat betekent dat wij nu, waar we tot dusver de pensioenverplichtingen aan oud-wethouders en wethouders gewoon jaarlijks in de begroting opnamen, moeten wij daar nu in één keer een voorziening voor treffen. Die voorziening telt op tot 3,86 miljoen om precies te zijn. Deel hadden wij al gereserveerd in de begroting. En we moeten extra daarvoor onttrekken aan de Archi 2,16 miljoen. Dat is een slechte nieuws. Hoort ook weer goed nieuws bij. Maar structureel betekent dat we dus datgene wat we jaarlijks aan premie en dergelijke betalen, hoeven we niet meer uit de exploitatie te halen, maar uit die voorziening. En dat betekent dat we een structureel voordeel daar weer hebben van 72.000 euro.
Is dat voor alle wethouders samen of is dat PP?
Dat is alleen voor de wethouder financiën. Nee, het is voor... Er is op een gegeven moment is wel eens een onderzoek geweest door Deloitte. Die zei van de Deloitte Accountants, die in beeld heeft gebracht dat eigenlijk de pensioenverplichtingen voor zowel oud-wethouders als huidige wethouders, dat onvoldoende is afgedekt. Want je moet natuurlijk kijken naar actuele risico's, dat soort dingen meer. Dus dat wordt nu rechtgetrokken in zekere zin. Dus het is een technische exercitie. In feite wissel je incidenteel geld voor structureel geld om maar zo te zeggen. Mooi geformuleerd, ja. Daarnaast een aantal dingen, een aantal posten die van bestemmingsreserve naar de Archie gaan. Wat je merkt is dat wij heel veel voordeel hebben van natuurlijk een lage rekenrente. We zijn natuurlijk een hele gefinancierde organisatie en de rente gaat naar beneden. Ik krijg bijna geld toe tegenwoordig, zeker op kort geld, Christian, dacht ik. En dus wat dat betreft betekent dat we hadden natuurlijk een aantal bestemmingsreserves, met name voor de schoolgebouwen, hè, voor de sloop, afvoerkundige boekwaarde, maar ook slopen, dat soort dingen meer. En die zijn tegen een nieuwe rekenrente berekend en dat scheelt ons een stukje. Nou, met nog een andere voordelen gaan we van de bestemmingsservice naar de Archi een dikke 1,5 miljoen brengen. Dan sociaal domein. Ik zei al, dat komt een aantal keren terug. We zullen straks uitgebreid hebben over het maatregelenpakket, want daar wordt je helemaal meegenomen hoe we dat in de toekomst voor ons zien. Ik zei, op dit moment een paar dingen van belang. Ten eerste, in de najaarsnota zit wederom een monitor sociaal domein. Die uitgebreid ingaat op alle componenten die daarin van belang zijn, ontwikkelingen daarin en ook de verwachtingen die we daar voor de resterende periode nog hebben. Het tekort voor 2020 komt om en nabij uit op het tekort 2019. 2,8 miljoen in zijn totaliteit. Dat was, ik zou bijna wel zeggen, slechte nieuws. We hebben ook goed nieuws wat dat betreft, want we hebben eigenlijk bij de voorjaarsnota, en dan nog meer specifiek in de perspectievennota, aangegeven van, er kan wel eens een tegenvaller aankomen omdat we minder rijksvergoeding krijgen van 335.000 euro om precies te zijn. We kregen minder rijksvergoeding, we werken budgetair neutraal, dus die is gelijk ook gekort op de budgetten. Dus we hebben eigenlijk toen gezegd van, we verwachten een tekort van 3 ton, alleen we hebben bij de voorjaarsbrief nog geen begrotingswijziging gemaakt. Dus eigenlijk zou je dat nu terug moeten zien. Het feit, het is even ingewikkeld, maar het feit dat we dus nu een vergelijkbaar tekort hebben als bij het voorjaarsbrief, dat betekent dat we eigenlijk 3 ton hebben omgebogen. Dat is het verhaal wat erachter zit. Dus in die zin zie je wel dat, en ik kom straks nog uitgebreid terug op maatregelenpakket naam 1.0, zie je dus wel dat de eerste revenue wat begint op te leveren. Nou, dat is mooi. Daarnaast, ik heb in deze raad vaak gesproken over het WMO-abonnementstarief. Ik heb daar een bedrag van 8 ton genoemd. Je ziet dat nu al stabiliseren, maar wij hebben daarvoor 1 miljoen last van. 1 miljoen de extra aanvragen, hulp in de huishouding, ja, waarschijnlijk tot door het abonnementstarief. Dus dat is een zorgpunt. Het stabiliseert zich nu wat. Dus zodoende komen we in totaal vergelijkbaar uit als het verwachte tekort met de voorjaarsbrief. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij, als we kijken naar de Archi, onze algemene reserve, dat wij het sociaal domein daar onttrekken 2,8 miljoen. Ik zei net dat we een incidenteel voordeel van 1,6 miljoen. Er vallen wat reserves vrij en moeten dus een voorziening pensioenen vormen. En dat betekent dat het ten laste van de Archi gaat voor 1 miljoen 766, om zeer precies te zijn. En daarnaast hebben we wat structurele dingen. In totaal 28.000 euro, verder niet zo heel spannend. Mee te nemen gelden. Ik zei net al even van, op antwoord van de heer Pieters. Eerste jaar dat we dat nu anders doen, betekent dat deze gelden dus nu eenmalig meegaan van 2020 naar 2021. Dan nog niet besteed, terug naar algemene middelen. En als we ze toch willen besteden, gaan we opnieuw naar uw raad toe om te vragen van, vindt u het goed dat we dat als instituut nieuw beleid inzetten? Er zijn dus allemaal zaken die doorschuiven 2020 naar 2021. Met name de aanleg van de glasvezel is natuurlijk een materiële post waarvan we verwachten dat we die volgend jaar gaan inzetten. Dus, en een aantal andere budgetten, nou, spreek voor zich, het telt uiteindelijk op tot 905.000 euro. Wat we ook gedaan hebben in de najaarsnota, is naar de kennis van nu inzicht bieden in wat betekent corona of COVID-19, zoals het ook genoemd wordt. Dat is heel lastig om daar op dit moment een exacte schatting van te maken. Er zijn heel veel effecten waarvan we denken dat die zich pas op langere termijn voordoen. En je hebt nu nog heel veel waar werkloosheid is, krijg je eerst dat nog de WW-uitkeringen pas op verloop van tijd komen ze in de bijstand terecht. Dus dat speelt mee. Inkomsten is ook wat lastig in te schatten. Wat je op dit moment vooral merkt, is dat wij last hebben van minder toeristenbelasting. Dat speelt heel sterk mee. Het ruime ton, wat we gewoon minder krijgen. We krijgen daarnaast minder huur voor de sportvelden. De markt en de kermis gaan niet door, daar hebben we natuurlijk last van. Dus alles bij elkaar hebben we ongeveer, ruwweg, het is een indicatie, 4 ton. Ja, sorry. Ja, mevrouw Lubbers.
U zegt minder huur van de sportvelden. Kunt u eens uitleggen hoe dat komt?
Wij hebben voor het, ik moet even Christian aankijken, vanaf mei dacht ik tot en met augustus hebben we maart al. Ja, we hebben voor een periode hebben we geen huur berekend aan de sportaccommodaties. En, ik kom terug van Sportal de Kamp, waar ik het lokaal sportakkoord getekend heb. Daar zaten verschillende sportverenigingen die ook zeggen van, help ons alsjeblieft, want wij hebben het hartstikke zwaar op dit moment. Geen kantine, de kantine is dicht, dus dat is een zorgpunt. Daar moeten we inderdaad heel goed over hebben en kijken van of ze, in datgene wat ze nu in compensatie hebben, of ze daarmee uit kunnen. Nou, heb je minder marktinkomsten, heb je ook minder samenhangende lasten. Dat geldt voor de leges. Hè. Als je minder opbrengst hebt, heb je ook weer iets minder kosten. En daarnaast zijn andere hoge overige lasten. Dat betekent dat we naar de huidige kennis, en nogmaals, het zijn dagkoersen, het zijn ramingen, dat we denken dat we ongeveer 335.000 negatief op dit moment hebben. We krijgen een steunpakket van het Rijk, de eerste en tweede tranche, 843.000 euro naar wat we nu weten. Dus dat lijkt goed, maar er zitten wel heel veel onduidelijkheden in. We moeten een aantal effecten nog in beeld brengen. Voor de GGD, die maakt natuurlijk extra kosten op dit moment. Groningen Airport Eelde, grondexploitatie, we weten het allemaal niet exact. Maar dit is wat we op dit moment weten ten aanzien van COVID-19. En dan zijn we er nog niet, want er zijn nog een aantal zaken die heel sterk een rol spelen. De TOZO, daar krijgen we wel 100% compensatie voor. De tegemoetkoming voor zelfstandigen. Er zijn nog een aantal dingen, WPDA, naam omzetverlies van het sociaal werkbedrijf. Daar krijgen we ook weer compensatie van het Rijk voor. Hoeveel weten we eigenlijk nog niet. Bijstand, wat ik net al even zei, je ziet nu al een toename. Ontwikkeling is heel onzeker of dat die toename volledig door het Rijk wordt gecompenseerd. Dus we hebben eigenlijk heel veel zaken waar we op dit moment ons best zorgen over maken. Waarvan de vraag is of het Rijk dat voldoende compenseert. Maar op dit moment zit ons uitgepunt, nu in de najaarsnota, straks in de begroting, dat wij alle corona-effecten kunnen opvangen uit de rijksmiddelen, uit de rijkscompensatie. En ook dat het Rijk gezegd heeft van, wij staan als Rijk garant dat u als gemeente voor die nadeleffecten had gecompenseerd. Als het Rijk dat zegt, moet je juist onrustig worden, zou je kunnen denken, maar nou, dat is hoe het nu is. En ik had het net even over het sociaal domein, over de jeugdzorg en de 335.000 euro. Je ziet de laatste maanden inderdaad 70.000 euro gemiddeld per maand minder aan jeugdkosten dan het was. Ik heb het net aan het maatregelenpakket gelinkt. Het kan ook een effect zijn van corona. Dat weten we niet. Dat moet u niet uitsluiten. Ja, ouders zijn meer thuis. Wat betekent dat voor de kinderen? Kinderen die zijn ook wat minder opgejaagd dan misschien in een normale leven. Kan ook effect hebben, weten we niet. Maar het zou ook best kunnen dat dat straks tot inanslag leidt. Dus we zijn heel voorzichtig om daar te stevige conclusies aan te
trekken. Mag ik daarvoor op reageren?
Ja, natuurlijk kan ik wel.
Want landelijk gezien is het een trend die zien we over de hele breedte. En de link wordt wel gelegd dat dat een gevolg is van corona. Omdat mensen heel lang thuis zaten. Waar we eigenlijk dachten dat het juist mis zou gaan. Zagen ze juist een tegengesteld effect. En is het in heel veel gevallen juist wel heel goed gegaan. Waardoor mensen dus geen gebruik maakten van de zorg die waarvan we dachten dat ze die nodig hadden. Dus volgens mij zit daar wel een relatie tussen.
Ik denk het ook. Het is altijd, ik constateer elke dag dat de kosten afnemen. En we gaan het over een langere periode monitoren om te kijken van welke effecten zitten daar mogelijk achter. Hè? Dus het kan een combinatie van verschillende dingen zijn. Maar vertraagde effecten moet je rekening houden, dus dat ook een inhaleffect kan zijn. En dat we in de toekomst juist weer meer kosten krijgen. Je moet het niet uitsluiten. Dat ten aanzien van de najaarsnota. Als daar verder geen vragen over zijn, dan gaan we de sprong voorwaarts maken richting begroting 2021. Niet alle gemeenten verwerken de septembercirculaire erin, wij doen dat wel. En daarnaast hebben we een nieuw beleid verwerkt en ik zal dat straks nog nader toelichten. Eigenlijk bestaat het nieuw beleid uit drie dingen. De dingen die we al voorzien hadden in de perspectieve nota. De dingen die op de, zoals ik het toen formuleerde, de reservebank hebben gezet. En de dingen die nieuw zijn aanvullend ten opzichte van de perspectieve nota staat. Allemaal een institueel nieuw beleid. En wat hebben we verwerkt? Financieel technische ombuigingen, ze worden straks allemaal nog toegelicht. Maatregelenpakket 1.0 en 2.0. En dat is natuurlijk, denk ik, ook politiek hele relevante post. Overige budgetbijstellingen en we hebben de OZB-inkomsten, wat kom ik nu alvast aan, wordt voorgesteld aan uw raad om die met 5% te verhogen. Gevolg hiervan is dat het sociaal domein niet echt heel budgetair neutraal is. Want we hadden net over 2,8 miljoen tekort. U ziet hier dat we via het maatregelenpakket 1.0 en 2.0 denken gefaseerd 1,79, 1,8 miljoen om te kunnen buigen. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog 1 miljoen investeren uit andere middelen. Dus dat het sociaal domein niet volledig budgetair neutraal is. En we hebben al eens eerder gezegd van budgetair neutraal kan prima voor de taken die in 2015 overkregen. Maar als de Rijksoverheid met een maatregel komt die ons 1 miljoen kost, dan moet je de vraag stellen of dan budgetair neutraal nog steeds het goede uitgangspunt is. En of dat je moet zeggen van het is gewoon onderdeel van een integraal politiek bestuurlijke afweging. Ik zie u nee schudden met Pieters en dat betekent meestal dat u vragen stellen.
Ik heb niet helemaal helder wat over de opdracht vanaf de raad was, vanuit de raad was. Volgens mij hebben we bij de perspectiefnota heel breed aangegeven dat wij het sociaal domein binnen de beschikbare middelen, of binnen de door het Rijk beschikbare middelen en gestelde middelen hebben.
Dat is correct.
Budget neutraal.
Ja, dat is ook zo. Ja.
En, dat is, dan is het toch vaak zo dat hetgene wat hier door de Raad in de perspectief. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat te formuleren, maar ik denk dat ik nog wel uitkom. Dan is dat toch altijd zo, wat hier in de perspectief nodig aangegeven wordt, dat input moet zijn voor de begroting. Dat vind ik een beetje vreemd. Want ik heb zo niet helder hoeveel af en toe tekort komen op sociaal domein binnen de begroting. Maar dat ga je er mij zo vertellen.
Zo is het rekensommetje maken. Hè? Ik had het net over een structureel tekort van 2,8 miljoen. Wat u hier ziet is maatregelen 1.0 en 2.0. En nogmaals, ik kom daar straks nog op terug, dat levert bijna 1,8 miljoen op. Dat betekent dat we eigenlijk dus 1 miljoen op een andere manier dekken. Dan zegt u, is dat in strijd met de perspectieve nota? Ja. Heel simpel, ik kan het ook ingewikkeld zeggen, maar het is gewoon zo. Waarom doen we dat? Omdat we eigenlijk ook al eerder gezegd hebben als college van, je moet je afvragen of budgettaire neutraliteit ook kan gelden voor nieuwe wet en regelgeving die later tot ons gekomen is, het abonnementstarief. Dat kost ons binnen een jaar tijd opeens 1 miljoen extra. Wij vinden, de extra toeloop, lijkt weer de monitor sociaal domein, kost ons 1 miljoen extra. Wij vinden het niet verantwoord om dat één op één door te zetten aan de bezuiniging op de zorg. Maar, ik zeg er wel bij, dan mag u weer. Ik ben ook voorzitter, hè, dus kan ik het woord geven of niet natuurlijk. Maar Wij vinden het dus niet zo om op korte termijn budgettaire neutraliteit na te streven, dat onverlet dat we natuurlijk op langere termijn daar wel steeds naar blijven zoeken.
Dat begrijp ik, maar als ik verneem ook als ik vraag begin te stellen, dat ik ook weer een beetje beter in de cijfers kom. Volgens mij was het zo dat we bij de perspectiefnota uitgingen van dat abonnementstarief dat dat €800.000 zou zijn. Maar dan is wat hetgene wat u zegt toch nog geen verklaring voor de miljoen, maar dan zou dat 2 ton moeten zijn, als de argumentatie nu juist is. Die 8 ton hadden we al rekenschap meegehouden in de perspectiefnota en we gaan nu over 1 miljoen. En als u dan zegt van wij konden toen bij de perspectiefnota niet voorzien wat er aan haar zit te komen, dan zou dat gelden voor het bedrag van 2 ton, uit uw redenering volgens mij.
Nee, we hebben genoemd de 8 ton, hè, dat is bij de perspectiefnota benoemd, van dat ondertussen weten dat het zelfs 1 miljoen is. En ik zou de discussie inderdaad van budgettaire neutraliteit en hoe zitten we daarin, hou me even vast, want ik kom er straks op terug en misschien dat heel veel vragen die u nu hebt, dat die dan opgelost zijn.
Als ik nog eentje mag, voorzitter. De maatregel met maatregelpakketten 1.0 en 2.0, kun je daar een verklaring voor geven? Maar dat is mij niet helemaal helder.
Ik ga mezelf 1 keer herhalen, ik kom erop. En dan worden al uw wensen worden vervuld. Nou, niet allemaal, maar in elk geval als het onder de begroting gaat. Informatie daarover. Institueel nieuw beleid, ik zei net al, dat er bestaan uit 3 categorieën deze keer. Perspectiefnota, dit zijn de zaken die u allemaal kent en die in de perspectiefnota al zijn vastgesteld. Gisteren hebben we het duurzaamheidsplan vastgesteld voor de gebouwen. En wel daarvast €216.000, maar daar hebben we een reserve voor gevormd uit de jaarrekening, uit vrijvallende onderhoudsmiddelen. Dus we kunnen wat dat betreft daar al een eerste begin mee maken. Er zijn dus dingen die bekend zijn, zou ik zo willen zeggen, en waar de Raad al over besloten heeft. Dan hebben we een aantal dingen die we van de reservebank afhalen. Wat hebben we bij de perspectiefnota gezegd? Als wij bij de begroting constateren dat we voldoende middelen hebben, dan gaan wij een aantal dingen van de reservebank weer inzetten als incidenteel nieuw beleid. Dat zijn deze posten waarvan wij zeggen van, dit zijn A, heel belangrijk, daar willen we ook absoluut in investeren. En B, we hebben daar het geld voor. En de onderbouwing daarvoor zal ik zo meteen ook nog geven. En dan hebben we nog wat aanvullende dingen. Ik heb net al even genoemd de mee te nemen geld bij de najaarsnota. Hier komen we weer terug. De waterscouting, de glasvezel, juridische kosten mijnbouw en de motiebruisende kernen. En er wordt dus bij deze begroting voorgesteld om die mee te nemen gelden die in de najaarsnota zijn vrijgevallen weer in te mogen zetten via de begroting 2021 in 2021. Nou, daarnaast hebben we volgend jaar wat verkiezingen. Dan moeten we extra kosten reserveren voor de COVID-19 maatregelen. Dat zijn de belangrijkste posten en in totaal telt het incidentele nieuw beleid op tot ruim 1,5 miljoen. Mevrouw Lubbers.
Het staat ongetwijfeld straks in de papieren die wij nagestuurd krijgen. Maar kunt u een toelichting geven op het bedrag van waterscouting en motiebruisende kernen, wat daar nu onder gaat vallen?
Ja, motiebruisende kernen, dat gaat met name om datgene wat wij in de kernen Eelde, Vries en Zuid-Laren willen doen. Daar zijn plannen voor, die zijn ontwikkeld samen, tenminste als het gaat om Vries en Eelde, met dan wel ondernemers in Eelde, dan wel, volgens mij, kijk ik mijn collega aan in Vries. Ja, en daar zijn al plannen voor en die gaan ook ingezet worden. Zuid-Laren koppelen we aan een verdere besluitvorming en ontwikkeling van het centrumplan. Deze motie stelt dus nu voor bij de begroting om die voor 2021 in te zetten. En er had nog een vraag over de waterscouting. Dat gaat over het nieuwe clubgebouw van de waterscouting. Daar moet een nieuw bestemmingsplan voor komen. Daar moeten nog een aantal andere ontwikkelingen voor gerealiseerd worden. Dat geld blijft wat ons betreft gewoon beschikbaar voor de waterscouting. Alleen nogmaals formeel, we hebben een financiële verordening met elkaar vastgesteld. Dat betekent dat we nu het geld opnieuw aanvragen bij uw raad. Maar het is gewoon een bestendige gedragslijn. En de waterscouting krijgt gewoon een nieuw gebouw.
Maar dat was een paar jaar geleden toch ook al in de planning?
En het heeft te maken met en een grondruil die plaats moet vinden, een totale gebiedsontwikkeling bij Noordma en dus een bestemmingsplanwijziging. Dus er zitten wat, dat weten ze ook, dat is ook verder geen punt. En volgens mij wordt het in 2021 of in 2022 gerealiseerd, daar wil ik even af zijn. Maar er is verder geen probleem mee. Dat is een institutioneel nieuw beleid. We hebben ook structureel nieuw beleid. We hebben eigenlijk gezegd van, omdat we de begroting 2021 nog niet helemaal structureel sluitend hebben. Ik ga straks dat dan ook precies te zien. We hebben gezegd van structureel nieuw beleid zetten we in principe niet in. Behalve voor de dingen die al op andere manier gedekt zijn. Bijvoorbeeld de leverheidskrediet bij Slaren en de padelbanen. En daarnaast is er nog een technische wijziging die ik niet al te uitgebreid ga toelichten voor de formatie van een stuk expertise. Die kochten we dus weer in bij Trias en die gaan we in eigen huis halen. Dat betekent eigenlijk een technische wijziging binnen het sociaal domein, die verder geen uitzetting wat dan ook betekent. Dus verder geen structureel nieuw beleid die tot extra lasten leidt. Dit is het plaatje zoals het er nu uitziet. En dan beginnen we als altijd met het begrotingstekort van de perspectiefnota. Dan hebben we het feest van erkenning. Dan zijn er wat dingen die bij de septembercirculaire gemonteerd worden. En dan leidt dat uiteindelijk tot een ruimtekort in 2021 nog van 136.000 euro. En dat is na een hele verzameling ombuigingen. Maatregelenpakket 1.0, daar zal ik straks nog inhoudelijk iets over zeggen. Die zit er zodanig in dat degene, voor mij bent u allemaal geweest bij 9 september in het Fletcher Hotel in Seekse. Daar is gesproken over 780.000, 790.000 euro, dacht ik. Canella heeft aangegeven dat eigenlijk 2020 daarvan al 3 ton gerealiseerd is. Dus we houden dan rekening met een te realiseren post voor 2021 en verder van 490.000 euro of om en nabij. Daarnaast rekenen we het maatregelenpakket 2.0. Dat is het maatregelenpakket dat we nog moeten gaan ontwikkelen. Waar we vooral samen met de raadswerking op sociaal domein op willen pakken. We hebben gezegd van, daar zitten een aantal concrete maatregelen achter. Nu rekenen we voor 2,5 ton in. Dat is voorzichtig. En we denken dat dat op termijn, dit is ook gepresenteerd op die 9 september, dat dat naar 1 miljoen door kan groeien. Dan heb ik een aantal technische, financieel technische wijzigingen aangebracht. Het schommelfonds hebben we voor de helft laten vrijvallen. Ik zei net al even, er zit structureel in de begroting een schommelfonds van 5 ton voor schommelingen in het gemeentefonds. Het Rijk heeft op indicatie aan het VG gezegd van, wij moeten die schommelingen moeten wij mee stoppen. We moeten ervoor zorgen dat de accreditie niet meer steeds bijgesteld wordt. Daarmee is eigenlijk een belangrijke ontstaansgrond, een belangrijke reden voor het vormen van het schommelfonds is vervallen. We hebben gezegd, die kan helft voor de helft kan dat vrijvallen. Opschalingskorting, u weet dat we er op meerdere momenten met elkaar tegen het hoofd zijn gelopen. Valt incidenteel voor 2020 en 2021 valt die vrij. Houden we dus rekening met ook 2,5 ton. En we hebben nog een aanvullende bezuiniging ingeboekt voor 451.000 euro. En alles telt zodanig op dat wij voor 2021 nog een klein tekort hebben van 136.000 euro. Maar in 2022, zoals het nu lijkt, naar beste eer en weten, 246.000 in de plus. Meneer Pieters.
Je vreemd ten die verhoging van de OZB aan. Ik heb in mijn herinnering, klopt dit niet helemaal. Er wordt uitgegaan van 5% OZB-verhoging en er komt slechts op 260.000 euro uit. Ik dacht dat 1% 80.000 euro was.
Was nog waar. Nee, 5% tegen 260. We hebben ongeveer dikke 5 miljoen, even ruwweg 4 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijven. Dus dat is 5 miljoen en daar 5% van is 250.000, 260.000 euro. Wat goed is om te zeggen, in één aandacht eraan, en dat laten we ook zien in de begroting, is dat we ook met deze OZB-verhoging nog steeds tot de laagste in Drenthe behoren. Het is geen doel op zich, maar ik vind het wel mooi om het te vermelden.
Voorzitter? Ik krijg even een huishoudelijke mededeling. Ik krijg thuis van het huisfront door dat de heer Pieter slecht te verstaan is. Dus of u iets meer in uw microfoon wilt praten. Dan...
Maar dat betekent dat die 5% dat onze totale OZB-opbrengst 5 miljoen is?
Hij was om en nabij 5 miljoen en er komt nu 260.000 euro bij. Dat vinden we verantwoord en ook uitlegbaar. Maar het is wat ons betreft, als vertrekpunt moet het eenmalig zijn. En, omdat we meer jaren ook positief uitkomen, denk ik ook dat het kan om dit als eenmalig iets te doen. Financieel technisch heb ik eigenlijk toegelicht. De opschalingskorting.
Meneer de voorzitter.
Ja, sorry.
Mag ik ook een paar vragen stellen? Ook over de OZB. Gaat het over woningen en niet woningen?
Het gaat om woningen en niet woningen. De uitlegbaarheid zit er deels in het feit dat wij ook geconfronteerd worden met rijksmaatregelen als de abonnementstarief, om maar iets te noemen. Als het gaat om bedrijven, hebben we natuurlijk voorschriften investeren onder andere in glasvezel en dat soort zaken meer. Dus we vinden dat uitlegbaar. Maar ik wil er ook bij zeggen dat wij alles aan zullen doen om dit tot een eenmalige actie te laten worden. Sorry, dat wij ook fors geïnvesteerd hebben in glasvezel. En dat is natuurlijk voor bedrijven is dat een heel belangrijke voorziening. Kijk maar tegenwoordig, werknemers moeten thuiswerken. We zijn hartstikke blij dat we nu vast een dekkend netwerk hebben van glasvezel. Hebt u geen glasvezel?
Ja, die heb ik wel, maar dat heb ik al 12 jaar en daar hebben jullie niet in geïnvesteerd. Die heb ik zelf betaald. Ja, dus ik vind die verklaring, die uitleg, verbaast me een beetje. Nee, er wordt als motivatie gebruikt om de OZB voor het bedrijf ook te verhogen, dat de glasvezels zijn geleverd. Ja, maar wij hebben er ook zelf, dit is ook discussie. Nou,
misschien was het niet het goede voorbeeld, maar het is wel zo dat natuurlijk bedrijven blij zijn dat werknemers ook in de buitengebieden goed glasvezel hebben straks, want thuiswerken wordt natuurlijk steeds belangrijker. Hè? Dus, maar goed, misschien was het niet het goede voorbeeld. Maar waar het om gaat is dat we hebben heel lange tijd dit niet gedaan, doen nu eenmalig en ik heb dat net al gezegd, wat mij betreft blijft het ook eenmalig. Dat is dus een financieel technische verhaal.
Mag ik nog een vraag stellen?
Sorry, ja, meneer Verboorn.
Sorry hoor. Over het schommelfonds. U zegt nou, we halveren het. Maar ik hoor u eigenlijk ook zeggen van, we hebben het niet meer nodig. Dus waarom dan niet helemaal eruit?
Nou, waar ik aan zit te denken, maar daar gaat u raad over. Dus dat is mijn gedachte. Is dat ik zeg van, we hebben een aantal vormen van zware zorg. Jeugdbescherming, jeugdreclassering met name. Dat gaat, ik kijk een beetje naar de inspectieraad, die weet dat ook wel. Als je dan een aantal situaties daarvan hebt, gaat het gelijk om forse kosten. Dus misschien moet je deze reserve omvormen tot reserve bovenmatige risico's in de jeugdzorg. Dat je hem daarvoor beschikbaar houdt. Hè. En sowieso, even los van, want dat is techniek, hè, daar kun je van alles van vinden, is het goed om wat buffers in de begroting te houden, wat ruimte, zodat we niet bij elke tegenvaller gelijk last krijgen. Dus in die zin vind ik het verdedigbaar om te zeggen, ik doe het voor de helft. En als die helemaal vrijgevallen, dan zullen we dat zeker nog wel eens overwegen. We hebben op 9 september, hebben we eigenlijk, als het gaat om ombuigingen, hebben we, ik noem het even boksen, er is niet schouw een beter woord ervoor, 3 boksen gedefinieerd. Box 1 is maatregelpakket 1.0, box 2 is maatregelpakket 2.0 en box 3 is de overige maatregelen. Dus maatregelenpakket 1.0, die in feite in 2019 en ook met de raad is gedeeld bij de perspectieve nota destijds. En daar zie je wat positief is, praktijkondersteuners, huisartsen. Ik heb hier vaak gezegd in uw raad, heel veel last hebben als gemeente is dat allerlei indicaties buitensom gaan. 60-70% gaat buitensom. Vroeger heb ik altijd geleerd, wie bepaalt, betaalt, maar een ander bepaalt en wij betalen. Dus dat voelt wel eens ongemakkelijk. Met de praktijkondersteuners merk je dat daar kentering in komt en dat op dit moment al substantieel geld op gaat leveren. Meneer Eijkstra?
Die gerealiseerde 300.000 euro, hè? 3 ton, die is eigenlijk alleen maar op die praktijkondersteuners gerealiseerd, begrijp ik dat goed? Dus de inzet van die praktijkondersteuners?
Nee, niet volledig. Kijk, we hebben de praktijkondersteuning successief, als ik even zo maar zeg, uitgerold. We zijn in Fries begonnen. We hebben het nu bij, ik dacht, 8 huisartsen is het uitgerold. Ook de inkoopcontracten beginnen wat op te leveren. Later dan we gedacht hadden. Omdat we de inkoopcontracten door allerlei juridische procedures pas in, ik dacht, juni, ik heb met mijn collega, in juni hebben we afgesloten. Ja, maar ook dat begint wat op te leveren. Want we hebben in de contracten wat scherper gedefinieerd ook hoe we zelf invloed kunnen hebben op allerlei zorgtrajecten. Hoe we ook invloed op kosten kunnen hebben. Hoe we tijdig kunnen afschalen, om het maar eens even zo te noemen. Allemaal dingen die in de inkoopcontracten zijn geregeld. Dus die 3 ton is een samenstel van een aantal maatregelen die we met elkaar getroffen hebben.
Oké, en zou u dan ook nog kort toe kunnen lichten wat inburgering en persoonlijke begeleiding? Dat is een besparing van 130.000 inhoud.
Wat je merkt, ik heb het onder andere in de buurgemeente Groningen gezien, is op het moment dat je iemand zo tijdig mogelijk laat integreren, zo tijdig mogelijk al gerichte cursussen geeft, dat je daar een voordeel mee hebt omdat iemand dan minder lang in de bijstand terechtkomt, maar veel eerder op de arbeidsmarkt kan integreren. Dat is een bewezen aanpak en ik vind het heel positief, want daarmee zorgen we ervoor dat mensen ook echt snel daadwerkelijk kunnen integreren. En dat volgens WPDA-gegevens levert dan ongeveer dit. Maar dan in Burger.
Ik weet ook niet waarom ze dat zegt hoor. Ik heb geen idee. Maar ja, zij vindt het interessant, denk ik, wat u zegt. Nou is het bekend dat, geloof ik, dat deze groepering niet heel makkelijk aan werk komt. Hè? Dus is dat op de een of andere manier nog wat te abstraheren, hoe dan de bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden? Dat hoeft niet nu, maar op enig moment.
Nou, ik denk dat het een goede discussie met elkaar is, want ik ben met u eens dat het vrij lastig is om onze te integreren. Maar juist door zo tijdig mogelijk in te zetten, we hebben natuurlijk ook de TUVO als voorziening daarin, maar zo tijdig mogelijk te kijken van wij hebben mensen behoefte aan. Uiteraard taalkursus, want daar moet je zo snel mogelijk mee zijn, maar ook misschien gerichte vakcursus. Daarmee kun je mensen sneller laten integreren, geef je in ieder geval een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Of dat altijd wat oplevert, dat ben ik met u eens, dat moeten we heel goed met elkaar monitoren.
En dat zal ook het nodige kosten om zover te komen, denk ik, hè? Om dat überhaupt mogelijk te maken.
Mag ik een vraag stellen? Nou, volgens mij betalen wij ongeveer 1 miljoen of bijna 1 miljoen als consequentie van het behandel- en woonadresverhaal. En ik weet ook dat de centrale overheid de maatregel die nu al zou gelden in 2021 uitgesteld is naar 2022. En toch heb ik begrepen dat hierboven hard gewerkt is om daar iets aan te doen. Is daar een beeld voor te krijgen? Of zeggen we dat is gewoon een hulpeloze actie om überhaupt iets aan dat... Want miljoen is dan een heleboel geld natuurlijk.
Ja, dat is zeker een heleboel geld. Dit is maatregelpakket 1.0. Als we even die af kunnen sluiten, als daar verder vragen over zijn, dan ga je naar maatregelpakket 2.0. En daar zit hij in. En terecht wat u zegt van het woonplaatsbeginsel, dat gaat vanaf 2022 wettelijk geregeld worden. Wij hebben... twee instellingen, Verslavingszorg Noord-Nederland en Samen Huis. Maar u weet nog, interventieniveau 8, hè, dat is uitgelegd op diezelfde 9 september. 9% van de indicaties is het interventieniveau 8, maar 30% van de kosten. Ja, en dus we hebben toch bijna 2,5 miljoen aan kosten die we daar betalen. En daar is maar een heel klein gedeelte voor Tinalo's inwoners voor. Dus dat betekent twee dingen. 2022 wordt het wet, dus dan is het automatisch geregeld. Wat wij daarvoor uitlopend gaan proberen is dat wij mensen die nu ingeschreven worden in onze basisadministratie, dat die niet ingeschreven worden in onze basisadministratie. Dat ze feitelijk blijven behoren bij de gemeente die ze levert heeft als aanstekers. Nou, is het kansrijk? Het gaat echt om uithuisplaatsingen per cliënt gaat het om een ton. Dus als je, we hebben in totaal geloof ik zo 22 mensen over die daar gehuisvest zijn. Dus als je ook maar een aantal daarvan niet meer inschrijft, ja, dan heb je zo'n paar ton te pakken. Dus dat is het financieel technische verhaal. Het is juridisch ingewikkeld. Bovendien kan het ook andersom zijn dat Tinalo's burgers elders worden opgevangen. Ook dat moet je rekening mee houden. Maar dit is wel een hele kansrijke en er wordt stevig op ingezet om hier wat meer zicht op te krijgen. Die 1 miljoen, ja, dat is natuurlijk, we hebben het genoemd de inspanningsverplichting. Hè, de woordkeuze die op 9 september is gehanteerd. Er zijn in totaal, vanuit die project op 28.8, die toen haar uitkomsten presenteerde nu, zijn er 19 maatregelen benoemd waarvan ze zeggen van die zijn meer of minder kansrijk. Dat is dit die u net noemde, is er één van. Ik denk dat het heel mooi is als we dat samen de raadsweg voor sociaal domein op zouden kunnen pakken. Welke maatregelen moeten we gaan antemeren, moeten we in gang zetten? Waar verwachten we snel opbrengst van? Wel zodanig dat het minimum zorgniveau overeind blijft. Want uiteindelijk is het heel simpel, als iemand recht heeft op zorg, moet hij die gewoon krijgen. En daar kan weinig discussie over bestaan. Ik heb ooit minister Hugo de Jonge horen zeggen van, gemeenten, u klaagt over te weinig geld. En terecht of niet terecht, laten we daarmee even niet over hebben. Maar u doet uw triage ook niet goed. Hè? Dus ons toegangsmodel moeten we steviger inzetten, steviger kijken wat is nodig. Moeten we gelijk naar zware vormen van zorg, moeten we eerder afschalen. Nou, dat bedoel ik hier met scherpe initiëren van het grijs gebied. Wat ook een aardige is, is die ten aanstaande afbakening tussen de wet langdurige zorg, de oude AWBZ is dat geloof ik, ja, die de last van de Rijn komt, en de gemeentelijke uitvoering van de WMO, dan wel de jeugd. Daar zit er een situatie in die mogelijk, ik zeg het heel voorzichtig, nu door ons betaald worden, die eigenlijk vanuit de WLZ bekosten moeten worden. Dat is, daar zijn we ook mee bezig. En nou, er zijn nog, ik noem er nog eentje, alternatief voor schoon en veilig. Dat is meer de WMO. Je moet heel goed kijken van wat is er, we hebben het abonnementstarief, daar hebben we last van, al een aantal keren toegelicht. Maar je moet hier echt heel goed kijken van wat is er minimaal nodig om dat schoon en veilig te realiseren. Ook te kijken achter de voordeur wat in de huishouding de problemen zijn. En dan kijken of je daar misschien een aantal dingen zou kunnen doen. Nou, dit zijn allemaal zaken waar we niet zeggen, die gaan we doen. Maar ik denk, dit is het prachtige iets is om samen met de raadswerk op sociaal domein op te pakken. En te kijken van, welke vinden we kansrijk en waar geloven we met elkaar in. Dan hebben we box 2 gehad, of maatregelen 1.0. Dan hebben we box 3 nog, zoals ik het even noem. Ik volg even dat, de systematiek, zoals die op die 9 september bijeenkomst is toegelicht. We zeggen van totaal sociaal domein, dan hebben we het over breed. Dus dan hebben we het over eigenlijk de hoofdstukken 4, 5 en 6 in de begroting. Dat telt op tot 30 miljoen. Wat is niet beïnvloedbaar, omdat er gewoon wettelijke verplichtingen onder zitten of langlopende contracten. Resteren 3,6 miljoen. We hebben een aantal besluitvormingen gehad, onder andere over de bibliotheek. Dan zeggen van daar komen we niet meer op terug. Die gaat er ook af. Als de dingen niet snel realiseerbaar zijn ook. En dat resteert uiteindelijk tot 1,8 miljoen. Dat rekensommetje van 30 miljoen terug gaan naar 1,8 miljoen wordt expliciet in de begroting toegelicht. Er wordt helemaal in meegenomen hoe we dat doen. Dat betekent dat we eigenlijk hebben nog een tekort van onderbij ruim 500.000 euro. We hebben uit die box van maatregelen die toegelicht zijn 9 september, hebben wij in totaal 450.000 euro, 0,45 miljoen. Ingezet. En wat zijn dat dan voor zaken? Dat zijn heel grotendeels zaken die eigenlijk, als ik het even zo mag zeggen, lucht in de begroting waren. We hebben gewoon heel veel budgetten die we eigenlijk al over langere tijd niet hebben besteed. Waarvan gezegd hebben dat die lucht die er eigenlijk in zat, en we krijgen steeds meer zicht op wat echt reëel nodig is in de begroting, die halen we uit de begroting, dat telt op tot ongeveer 3 ton. En daarnaast een aantal wat kleinere zaken gedaan die optellen tot 450.000 euro. Zo hebben we dus box 3 ingezet en nogmaals, het is uitgebreid toegelicht in de begroting. U wordt daar maximaal in meegenomen welke keuzes wij daarin voorstellen. Meneer Hageman is er vanavond niet, maar die stelt er 1 vraag. Hoe zit het met de structurele begrotingssaldo? Geef je structureel niet te veel uit. En het is mooi om te zien dat als we het helemaal de laatste regel kijken, het sommetje erboven, dat mag je vergeten, maar het staat in elk geval dat wij structureel het eerste jaar ruim 2 ton minder uitgeven dan binnenkrijgen. Dus een positief saldo en dat loopt op zelfs dan ongeveer 1 miljoen in de latere jaren. Dit is niet alleen mooi om te weten, maar dit is ook hoe de provincie als toezichthouder naar onze begroting kijkt. En ook een tekort accepteert, mits structureel evenwicht maar wel aanwezig is. En dat bewijst het overzicht dat dat er is. De Archie. Ik heb een aantal ontwikkelingen laten zien. Met name het institutioneel beleid wordt hieruit gedekt. Daarnaast, over een aantal weken hebben we de accommodatiebeleid Zuid-Laren hier in de raad. Als dat wordt vastgesteld, dan wordt er conform voorgesteld besluit 2,5 miljoen aan de reserve onttrokken. Nou, er zijn nog een aantal andere dingen die uit de najaarsnota komen. In elk geval blijft er onder de streep een heel positief saldo over. En ik ga gelijk door naar het volgende overzicht, want wat natuurlijk belangrijk is, is van hoe ziet het met het weerstandsvermogen? Een reserve is een getal. Op je spaarbankboekje, het is mooi dat je geld hebt, maar je moet ook kijken wat zijn de risico's die ik loop. We hebben de benodigde capaciteit in dit overzicht, dus dat is eigenlijk de kwantificering van de risico's, hebben we bepaald op bijna 8 miljoen. Wat zit daar extra in? Met name de herverdeling van het gemeentefonds. U weet allemaal, het is al een aantal keren aan de raad meegedeeld, dat een herverdeling gemeentefonds aankomt, zoals nu lijkt vanaf 2022, in 4 tranches. Het lijkt er, ik zeg het heel voorzichtig en pen er niet op het bedrag vast, het lijkt erop dat wij 1 miljoen nadeelgemeente worden. Maar dan gaan er 4 tranches gebeuren van elk 2,5 ton. En bovendien is het Rijk nog bezig om te kijken van naast die herverdeling moeten we ook niet de omvang van de taat, de omvang van het gemeentefonds ophogen. En als dat gebeurt, dan zal dat effect nog meer mee kunnen vallen. Dus uiteindelijk ben ik niet ontevreden over deze uitkomst. We hadden erger verwacht, maar het is natuurlijk wel. Het cumuleert dat bij de bestaande problematiek. We hebben technisch gezegd van, we hebben een algemene reserve calamiteiten, de ARCA. Die hebben we even gelijk geschakeld aan de risico's. Hè, dus de risico's moeten gedekt worden uit die ARCA. Dan heb je je algemene reserve grote investeringen, de ARGI. Die is dan het bovenste getal. Dat is wat je dus echt over hebt ten opzichte van je risico's. En dat ontwikkelt zich van bijna 4 miljoen naar uiteindelijk bijna 7 miljoen in 2024. En u weet, het is eigenlijk een, volgens mij is het een soort gentleman's agreement, dat een huidig college 3 miljoen overdraagt aan een nieuw college, affaire reserve. En op grond van deze huidige inzichten halen we dat. En halen we dat heel ruim zelfs. Dus dat heeft ons ook reden gegeven, want hier is al het incidenteel nieuw beleid voor 2021 in verwerkt. Dat we gezegd hebben van, dat gaan we op die manier dus dekken. Dus dat is een positief verhaal. Het verdere proces. 19 oktober willen we graag de technische vraag hebben. Zeg ik dat goed? Ja. En daar hebben wij 4 dagen tijd om dat te beantwoorden. Je gaat dan naar de gemeenteraad toe. En op 3 november zitten wij hier weer in deze zaal. En dan om de begroting vast te stellen. En ik loop heel lang in deze gemeente rond. Uiteindelijk hebben we altijd heel veel gediscussieerd. Amendementen, moties. Maar er lag altijd aan het eind van de middag een begroting. En dat zal dit jaar ook wel weer gebeuren, denk ik. Tot zover. Ik wil zeggen voorzitter, maar dat ben ik zelf. Dus tot zover. En als er, ik weet niet of er nog vragen zijn, dan kan het nu nog gesteld worden. Als dat niet zo is, dan ben ik een kwartiertje sneller dan gepland. Dat zat er 9 uur. Hij had over het Drents kwartiertje, maar die kan dus ook de andere kant op vallen. Hè, dat. Ja, denk het. Dan rest aan jullie allemaal te danken. Ik was nogmaals heel blij dat het fysiek kon. Ik heb een hoop getallen over jullie uitgestort. Maar ik denk dat we met de begroting straks in de handen, dan komen we er met elkaar wel uit. Dank u wel.